voor wat u heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt u.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen gasten, leden van deze kerk. Welkom in de kerk. En of je nu in dit gebouw bent, thuis of samen met anderen deze kerkdienst beleeft, op al die plekken zijn wij vanmorgen samen kerk. Onze voorganger is vanmorgen dominee Martin de Jong. En het thema is een nieuw leven beginnen. Behalve wij hier in deze ruimte zijn achter ons inmiddels ook al kinderbijbelgroep 1 tot 3 en de tienergroep 2 bezig met hun eigen dienst. Maar het einde van deze dienst zullen ze met ons samen weer mee mogen maken. Maar kinderen en tieners die thuis meekijken, die kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. De muziek zal vanmorgen worden verzorgd door Jaap, Fiona, Mai, Benaya en als zangers Adrianne en Diana. En we beginnen dan ook deze dienst met het zingen van lied 283, de versen 1, 3 en 5. Mijn naam overigens is Henk Bijl, ik ben vandaag de ouderling van dienst. En ik wens u dan ook namens de kerkraad hier en thuis een heel gezegende kerkdienst toe.
Laten we samen stil worden voor God. En vanuit de stilte zeggen wij met elkaar dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En deze God begroet ons op deze zondagmorgen aan het begin van de nieuwe week met deze woorden. Genade is er voor u, vrede voor jou van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu een lied, een psalm van genade zingen. Daar kom ik in de loop van de dienst nog even op terug. Maar we zingen nu eerst psalm 145, oftewel lied 145, 2 en 3. Wij ontsteken het licht voor de kinderen aan de paaskaars, zodat zij ook in het licht van het evangelie hun werk in hun eigen ruimtes en thuis kunnen en mogen doen. Wij willen in dit licht leven, wij willen in dit licht staan en wij zullen in dat licht ook samen Gods nabijheid aanroepen voor de wereld waaruit wij komen en waarin wij leven. Wij spreken een gebed van ontferming uit en dat doe ik nadat zij zijn teruggekomen. Het heeft tijd nodig om ergens licht te brengen. Voor de nood van de wereld roepen wij nu tot God. Genadige God, vanwege alle sporen van verwoesting en alle menselijke puinhopen, alle kampen en gevangenissen, vervolgingen en martelingen roepen wij, Heer, ontferm u over ons en onze wereld. Vanwege alle berichten van droogte, alle honger en dorst, alle armoede en achterstand, alle onrecht en onderdrukking, roepen wij, Heer, ontferm u over ons en onze wereld. Vanwege alles wat in strijd is met uw naam, alles wat uw rijk frustreert, alles wat uw wil in de weg staat en wat uw toekomst lijkt te verhinderen, roepen wij, Heer, ontferm u over ons en onze wereld. In Jezus' naam. Amen. Bij alle ellende zou je kunnen vergeten dat God goed is. En daarom zingen wij een Gloria-lied, een lied waarin we uitzingen hoe blij we zijn met wie God is in onze wereld. Wij zingen opwekking 481. Naar het woord van God En met het oog daarop bidden wij nu om een open hart, open oren en de komst van zijn geest. Laten we samen bidden. Genadige God, wij wachten op u. Op uw komst. Op uzelf. Op uw licht dat verheldering brengt. Op uw woord dat leven doet. Open onze oren voor woorden van genade. Open onze ogen voor wegen van heil. Open onze harten voor het geheim van uw liefde. Wil ons, jong en oud, ziek en gezond, blij en verdrietig, klein en groot, ook vandaag in vuur en vlam zetten door uw geest. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Voor sommige mensen zal het bijzonder zijn dat het 31 oktober is. Maar misschien voor het merendeel niet. 31 oktober heet wel Hervormingsdag. Daar wordt tegenwoordig niet meer echt een feestdag van gemaakt. Maar 31 oktober is nog steeds officieel Hervormingsdag. En we hebben deze dag aan de zoektocht van Maarten Luther te danken. Maarten Luther was in zijn jonge leven ongelooflijk bang voor God. Bang voor zijn oordeel en bang voor het oordeel van mensen. Luther was eigenlijk een heel klein mannetje toen hij de genadige God nog niet kende. Hij is dus een deel van zijn leven op zoek geweest naar die genadige God. Een God die hem vriendelijk gezind zou zijn. Mensen die hem de ruimte gunden om zijn ding te doen. Mens te zijn voor het aangezicht van God. En toen Luther ontdekte dat God echt een God van genade was, veranderde zijn leven. En ook de wereld om hem heen. Want als God iets met een mens doet, gebeurt er ook iets om je heen. Met de mensen in je omgeving. Luther heeft bijna een revolutie veroorzaakt. Simpelweg omdat hij iets van God ontdekte wat zijn leven veranderde. Zijn leven werd zo het begin van de hervorming. De protestantse traditie, als je het zo wilt noemen. Het betekende een persoonlijke vernieuwing, maar ook een vernieuwing van kerk en wereld. En in zijn leven ging het dus van angst en oordeel naar bevrijding en vernieuwing, of zo u wilt, hervorming. Diezelfde verandering zien we ook in de twee Bijbelgedeelten die we nu met elkaar gaan lezen. Ook daar gebeurt iets met mensen, omdat God zich over hen ontfermt in zijn genade. Laten we die twee gedeelten lezen en dat zal Els voor ons doen. Tussendoor trouwens, opwekking 575. Sorry.
Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige. En 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep: De Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld en misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde, en maak ons tot uw eigen bezit.
Bij dit lied gaan we ook een deel mannen en vrouwen apart zingen. Het eerste couplet wordt door allemaal gezongen. Het tweede couplet, de eerste vier regels, door de vrouwen. En het tweede deel door allemaal. Het derde couplet begint met de mannen. En dan vallen na die vier regels. Valt iedereen in. En het laatste couplet zingen we allemaal.
Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem. Dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij zust. Verdrijft mijn angst, nu vind ik rust. Mijn vaste
Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen en om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, Eén voor één, de oudste eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.
Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ieder mens is wel eens aan iets nieuws begonnen. Dat kunnen kleine dingen zijn. Een nieuwe hobby. Je gaat schilderen. Nog nooit gedaan, maar doe maar. Je gaat voor het eerst onder hockey, zoals we dat hier zeggen. Je hebt nog nooit gesport, maar één keer moet de eerste keer zijn. Iets nieuws beginnen kan ook iets groots zijn. Grote veranderingen, zoals voor het eerst naar school gaan. Gaan trouwen. Een nieuwe baan. Een verhuizing. Of een verschrikkelijke verandering, een vlucht. Ik hoef u niet te vertellen dat de ene verandering de andere niet is. De een is meer ingrijpend dan de ander. En hoe groter de verandering, hoe meer spanning en stress dat oplevert. Soms, zo heeft onderzoek aangetoond, kan een verandering zelfs leiden tot depressiviteit. Mensen gaan er zwaar onder gebukt. Blijkbaar is veranderen voor ons mensen niet gemakkelijk. Het kost ons moeite, inspanning. En dan hebben de meeste veranderingen nog maar met een stukje van ons leven te maken. Een nieuwe baan. Belangrijk, maar het is niet heel ons leven. Een nieuw huis. Belangrijk, maar nogmaals, het is niet heel ons leven. Maar wat nu als je hele leven op de kop gezet wordt? Als er een totale verandering in je leven plaatsvindt. Wat doet dat met ons? En wat weerhoudt ons daar ook mogelijk van? Wat doet het met een mens? Wat doet dat met jou? Zo'n ingrijpende verandering van een leven op de kop gezet. In Johannes 8 lezen we over zo'n totale verandering. Een radicale ommekeer. Jezus zegt namelijk tegen een vrouw die op overspel betrapt was, ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Oeps. Zondig vanaf nu niet meer. Als we alleen dit ene zinnetje mee zouden nemen uit deze dienst. Dat vanmorgen de Heer tegen u zegt en tegen mij zegt, zondig vanaf nu niet meer. Met die oproep eindigt het verhaal in Johannes 8. Maar het begint anders. Namelijk niet met een radicale verandering of een oproep daartoe. Het begint met een totale veroordeling van iemand. Schriftgeleerden en fariseeën komen met harde feiten. Een vrouw is op heterdaad betrapt. Ze heeft overspel gepleegd. Dit is zo'n geval waar je niet veel over hoeft te praten. Het is klip en klaar. De feiten zijn duidelijk. Hier hoeven we niet lang bij stil te staan. De wet is duidelijk. In het Bijbelboek Deuteronomium, hoofdstuk 22, wordt hierover uitgebreid geschreven. Op overspel staat binnen het volk Israël maar één straf. Doodstraf door steniging. Dit geldt zowel de man als de vrouw en soms alleen de man. Maar gek genoeg, nooit alleen de vrouw, als je Deuteronomium 22 mag geloven. Dat maakt deze situatie toch iets meer merkwaardig dan je in eerste instantie zou denken. Daarom is het opmerkelijk dat alleen de vrouw aangeklaagd wordt. Er moeten eigenlijk allemaal alarmbellen gaan bellen nu. Hier is iets niet in de haak op de een of andere manier. Nu kan ik met u uitgebreid gaan spreken over die maatregelen uit Deuteronomium 22. En we mogen er wat mij betreft ook van alles van vinden. Maar de intentie daarvan is dat het kwaad in het midden van Israël in de kiem gesmoord wordt. Dat is de intentie. En laten we het daar maar even bij houden. Want de focus, de aandacht in dit verhaal ligt niet op Deuteronomium 22. Maar nogmaals, daar zou je een mooie discussie over kunnen voeren. In Johannes 8 ligt daarop dus niet de nadruk. De schriftgeleerden hebben dus, zou je kunnen zeggen, een punt. Met Deuteronomium 22 de Bijbel in de hand. De Bijbel is op dit punt duidelijk. En laten we wel wezen. Zo denken wij als christenen er vandaag toch ook nog over. Niet misschien over de strafmaatregelen, maar wel als iemand kwaad doet, zondigt of op andere manieren in strijd met de schrift en met het woord van God en de liefde van Jezus Christus leeft, dan mogen we elkaar daar toch op wijzen. Daar mogen we toch de vinger op leggen. Daar mogen we elkaar toch op aanspreken. Dat moet toch in een kerk kunnen. Je mag, zo geloven heel veel christenen, de vinger op de zere plek leggen. En dan weten we allemaal wel dat de ene kritiek niet de andere kritiek is. En dat sommige kritiek en sommig oordeel alles behalve heilzaam is. Met de Bijbel in de hand worden mensen soms verkreukeld. En daar heeft de christelijke kerk een lange geschiedenis in. Praat maar eens met mensen die het niet meer geloven. Op dat punt hebben wij een verleden. En mensen verkreukelen met de Bijbel in de hand, dat is wat hier ook gebeurt. Alle aandacht gaat naar deze vrouw. Zij wordt letterlijk in het midden gezet. Zie haar. Zie wat ze gedaan heeft. Zie wat de schrift over mensen als zij zegt. Het gaat om haar, bij de fariseeën en schriftgeleerden. Om haar zonde en om haar veroordeling. Zo opent het verhaal van deze vrouw. En Jezus? Waar is Jezus in dit verhaal? Wat doet hij? Hij bukt zich, zegt Johannes, en schrijft op de grond. Schrijft in het stof of in het zand, zeggen andere vertalingen. Jezus is als een zandtekenaar bezig. Wat betekent dat? Dat Jezus daar in het zand, in het stof, op de grond aan het schrijven, aan het tekenen is. Is dat verveling? Vindt hij het niet interessant wat hier gebeurt? Zoals wij dat op school wel eens doen, als een les niet interessant is, dan ga je maar tekeningetjes maken in je schrift. Of in je tablet tegenwoordig. Is Jezus niet geïnteresseerd? Nee, het lijkt meer het geval dat hij in het zand op de grond schrijft. Daar lopen straks gewoon weer mensen overheen en dan is het verdwenen. Of een windvlaag en alles wat Jezus getekend heeft, verwaait. Het lijkt alsof hij daarmee iets wil zeggen over alles wat er vast ligt in ons leven. Dat misschien wel heel veel in ons leven vergelijken kan worden met schrijven in het zand. Het is allemaal niet zo vast en zeker. Het staat allemaal niet zo zwart op wit. Het is niet in tablets gegrift. Naast harde feiten plaatst Jezus hier zachte tekens. We weten niet wat Jezus schrijft. Maar wat hij doet, herinnert aan wat de profeet Jeremia in hoofdstuk 17 heeft gezegd. Wat Jeremia zegt in hoofdstuk 17, daarvan wordt gezegd dat die woorden gelezen werden op alle dagen van het loofhuttenfeest. En u moet weten, leest u Johannes 7 maar, dat het loofhuttenfeest net achter de rug is. Dus Israël heeft net met elkaar het loofhuttenfeest gevierd. En daar heeft dus ook dit woord elke dag opnieuw geklonken. En wat staat er dan in Jeremia 17, vers 13? Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan. Wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven. Want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. Wie u verlaten, de bron van levend water, geschreven in het zand. Elke dag heeft dat woord geklonken in de oren van schriftgeleerden en fariseeën. Van alle mensen die het loofhuttenfeest met elkaar vierden. Wie u verlaten, wie de bron van levend water verlaten, worden geschreven in het zand. Het schrijven met de vinger lijkt een hint. Geen scherpe, duidelijke boodschap. Wel een vingerwijzing. En gezien de reacties is het opgepakt en opgepikt door de mensen die Jezus bezig zagen. Want tussen de twee momenten waarop Jezus op de grond schrijft, zegt hij: wie van jullie zonder zonde is, nemen de steen en werpen die naar haar. In eerste instantie lijkt Jezus met hele andere dingen bezig. Maar het schrijven in het zand was al een vingerwijzing. En nu wordt het klip en klaar. Wie ben jij, fariseer, schriftgeleerder? Wie ben jij, mens, om te oordelen? Wie zonder zonde is, neem als eerste een steen. Jezus' handeling en spreken verlegt de aandacht van de vrouw naar de mensen die oordelen. Wie ben jij? Je kunt de vrouw wel in het midden zetten. Maar waar ben jij in dit hele verhaal? En wie ben jij in dit hele verhaal? Wie zonder zonde is, ze druipen allemaal af. Eén voor één. Al die mensen die het zo duidelijk en goed wisten, die met de Bijbel in de hand konden zeggen, dit zou moeten gebeuren, ze druipen af. En opmerkelijk genoeg, de oudsten als eersten. Die kennen de klappen van het leven. Die weten hoe makkelijk het is om te oordelen. Zij zijn de eerste die de hint, de vingerwijzing van Jezus begrijpen. Wie zonder zonde is. Wie ben ik om een steen te pakken? Zo laten ze Jezus alleen. Met de vrouw staat er dan die in het midden stond. Weet u nog, zo begon het. Alle aandacht naar die vrouw, naar haar zonde, naar haar veroordeling. Jezus verlegt de aandacht naar de oordelaars. Die druipen af. En dan blijft de vrouw in het midden over. Ze staat er ineens weer midden in de aandacht. Maar nu valt er een ander licht op haar. Of beter nog, nu komt ze in het licht te staan. Nu staat ze in het licht. Jezus vraagt, heeft iemand u veroordeeld? Zij antwoordt, niemand, Heer. Hoe kan dat? Wat is er veranderd? Niet de feiten, ook de wet niet. Wel de mensen die oordeelden. Daar is iets veranderd. Jezus schrijven in het zand leidde tot zelfreflectie. Ze hebben op de een of andere manier naar de ander anders leren kijken. En op een andere manier met de ander leren omgaan door wat Jezus deed en zei. Ze hebben ontdekt dat die ander niet echt anders is dan zij. Je kunt de wereld niet verdelen in goeden en kwaden. Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer. Ook Jezus veroordeelt de vrouw niet. Nu is een mens niet veroordelen nog niet hetzelfde als zonde goed praten. Dat blijkt ook wel uit het vervolg. Ga naar huis. Zondig niet meer. Jezus gaat niet mee in de veroordeling. Hij zoekt wat anders bij ons, namelijk vernieuwing. Hij wil niet frustreren en mensen in een hoek zetten, maar mensen in de ruimte laten en stimuleren en inspireren van veroordeling naar vernieuwing. Voordat ik daarover iets ga zeggen, eerst nog even iets anders. Want wat moet dat moment voor die vrouw een geweldige bevrijding zijn geweest? Dit is nou evangelie aan de lijve ervaren. Met de dood bedreigd worden en het leven ontvangen. Op dit moment ervaart deze vrouw eigenlijk min of meer wat Luther ook gezocht heeft. Hoe belangrijk een genadige God is. Geen oordeel, maar genade. Iets wat ook Israël heeft ervaren in de woestijn. Het gedeelte dat we gelezen hebben in Exodus 34. Ze hadden het totaal verknald met het aanbidden van het gouden kalf. Ze hadden God als het ware aan de kant geschoven. Zo van, die hoeven we niet meer. Die laat niks van zich horen. Daar merk je niks van. Gouden kalf, dat is een God van nabij. Die kun je zien. Daar heb je wat aan. En die trekt in ons midden mee. En God was er klaar mee. En juist op dat moment meldt hij aan Mozes wie hij als God wil zijn. Ik wil een genadige God zijn. Dat is wat er in Exodus 34 staat. Met vier woorden. liefdevol, genadig, geduldig en trouw. Dat is zoals ik wil zijn. Zo ben ik God met mensen verbonden. En zo wil ik met mensen verbonden zijn. Het kan niet waar zijn dat ik met Israël niet verder ga. En Mozes heeft maar een paar woorden nodig om God over de streep te trekken. En alsnog met Israël mee te gaan. Israël die weer als het ware Gods eigendom wordt. Maak ons weer tot uw bezit. Het is bijna hetzelfde als wat Jezus hier doet met deze vrouw. Ga op weg. En zondig vanaf nu niet meer. Het zijn iets andere woorden. Maar de beweging is hetzelfde. Van iets wat verkeerd leek af te lopen, wordt een nieuwe mogelijkheid. God gaat verder met Israël. En die vier woorden, liefdevol, genadig, geduldig en trouw, gaan als een refrein door de Bijbel heen. We vinden het hier in Exodus 34. Dat is de wet. We vinden het bij Jona in het vierde hoofdstuk. Dat zijn de profeten. Het tweede deel van de Bijbel. We vinden dat woord in het derde deel van de Bijbel, de geschriften. Psalm 145, de psalm waarmee we ongeveer de dienst begonnen. En tenslotte kom je die vier woorden, niet letterlijk, maar eigenlijk ook tegen in al de evangeliën. In het verhaal van Jezus' leven. Liefdevol, genadig, geduldig en trouw. Dat is de rode draad van het verhaal van Gods verbondenheid met mensen. Ik wil een genadige God zijn. Genade namelijk schept ruimte voor verandering, verbetering en voor vernieuwing. Ik kom bij het laatste stuk. Ga naar huis, zei Jezus, en zondig niet meer. Jezus wil dat we de strijd tegen de zonde in ons leven, welke ook maar, oppakken en aangaan. Serieus nemen. Hij is niet op veroordeling uit, maar op vernieuwing. Hij wil verandering zien in ons leven. En zo praat hij de zonde dus niet goed, maar wijst hij de zonde aan om je op dat punt in je leven te vernieuwen. Ja, maar, zondig vanaf nu niet meer. Dat kan toch helemaal niet. Dat is toch te veel gevraagd. Als je het maar probeert, zeggen we dan wel eens tegen elkaar. Maar de Engelsman zegt, no trying, but training. Niet proberen. Proberen brengt je niet verder. Oefenen. Net zolang tot je het spontaan kunt. Wie probeert te zwemmen, verdrinkt. Wie zwemmen oefent, zal uiteindelijk boven water blijven. Dat is het verhaal van onze strijd tegen de zonde ook. Niet proberen, maar oefenen. Kleine stapjes zetten. Steeds een klein stapje verder. Mozes had 40 jaar nodig om van zijn ongeduld af te komen en geduld te leren. 40 jaar optrekken met schapen, dat is geen kleinigheid. Dus heb niet de illusie dat het zomaar even kan. Niet meer zondigen. Of vanaf nu niet meer zondigen. Dat kost tijd en aandacht, training. Ja, maar vroeger hebben we toch echt geleerd, zeker binnen de gereformeerde traditie, dat een mens geneigd is tot alle kwaad. Kortom, het is natuurlijk onbegonnen werk, hè? Je kunt het wel mooi zeggen in een dienst, zondig vanaf nu niet meer, maar hoe reëel is dat? Laten we nou elkaar geen mietje noemen. Dit is toch gewoon onmogelijk? Er komt ons echt niets goeds uit handen. Wij kunnen als mensen niet zondigen. En dat is best vaak als excuus gebruikt, om dus maar niets te veranderen. Het is toch onbegonnen werk. Maar als je bijvoorbeeld roept, wij zijn geneigd tot alle kwaad. Dan doe je hetzelfde als een student die aan het begin van zijn studie zegt, van ja, ik weet één ding, ik weet niks. En dus zijn studie maar niet echt oppakt. Diezelfde woorden klinken heel anders uit de mond van een hoogleraar die zijn leven lang gestudeerd en onderzoek gedaan heeft. En dan zegt aan het eind van zijn werkzame leven, het valt toch niet mee wat ik allemaal ontdekt heb. Ik weet maar één ding, dat ik niets weet. Dat getuigt van wijsheid. Zo kun je aan het eind van je leven zeggen, nou, zo'n best mens ben ik nooit geweest. Maar is wat anders dan daar nu alvast mee beginnen. Het zal wel niks worden. Ga naar huis. Zondig vanaf nu niet meer. Het staat er. En we laten het staan. En we nemen het mee vanuit deze dienst. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Want dat oude leerboekje dat ons vertelde dat wij geneigd zijn tot alle kwaad, zegt ook, er kan een begin van gehoorzaamheid zijn. We laten het woord van Jezus daarom nog eens in alle kracht naar ons toe komen. Zondig vanaf nu niet meer. Want de Heer is een genadig God die niet uit is op veroordeling, maar op vernieuwing. Amen. Laten we nu een moment stil zijn. Als antwoord op de prediking zingen wij, neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. Lied 833 uit het Nieuwe Liedboek.
Na afloop van deze kerkdienst ben je van harte welkom bij mij en bij dominee Martin de Jong met vragen, opmerkingen, wat je ook maar zeggen wou over deze kerkdienst of over onze gemeente in zijn algemeen. Je kunt natuurlijk ook direct digitaal contact opnemen via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb ook nog de volgende mededelingen voor ons allemaal. Dominee Tinko Blanken is helaas voorlopig nog niet in staat om zijn taken voor onze gemeente te verrichten. We gaan er daarbij van uit dat hij in ieder geval tot het einde van dit jaar nodig zal hebben om te herstellen. En natuurlijk houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. We gaan ervan uit dat dat links en rechts natuurlijk allemaal wel kan brengen. Maar zijn taken zullen zoveel mogelijk worden overgenomen door Daniel en door de andere kerkraadsleden. We doen allemaal ons best daarvoor. De collecte is vandaag bestemd voor Oog van Nakutu, ons zendingsgebied in Zuid-Afrika. Behalve bij de uitgang van de kerkzaal kunt u ook bij de ingang van de koffiezaal uw gaven voor dit doel geven. Dus ook hier achter mij zal gecollecteerd worden, omdat u natuurlijk ook weer van harte bent uitgenodigd voor het koffiedrinken vanmorgen. De bloemen van vanmorgen gaan als groet van de gemeente naar zuster Alice Wondergem. Zij is vandaag jarig en ze is 80 jaar geworden. We willen Alice hiermee van harte feliciteren en wij wensen haar Gods zegen toe voor dit nieuwe levensjaar. Dan nog een heel fijne, blijde mededeling. De kerkraad is buitengewoon blij en dankbaar dat er 4 jonge mensen in ons midden belijdenis willen doen van hun geloof. Afgelopen donderdag 21 oktober hoorden wij in de kerkraadsvergadering iets van de persoonlijke motieven van deze jonge mensen. En stuk voor stuk waren dat fantastische getuigenissen, bemoedigend om te horen. En de volgende 4 mensen zullen dan ook op zondag 14 november aanstaande belijdenis van hun geloof afleggen. Marieke Timmermans, Marinte Harwijn, Marlinde van den Berg en Lize Lanting. Ik hoop dat we daar allemaal bij kunnen zijn.
Voorafgaand aan onze gebeden wil ik ook nog noemen dat Jan Janssens deze week naar het ziekenhuis gaat in verband met een operatie aan zijn arm. De operatie moet bewerken dat hij zijn arm weer wat beter kan gaan gebruiken. Dus we willen ook hem meenemen in onze voorbeden. Laten we samen bidden en danken. Genadige God, hoe heerlijk is het dat wij u zo mogen noemen. Om Jezus, uw Zoon, om zijn ontferming, om zijn woorden van genade bidden wij. Open onze ogen en harten en help ons dat we niet veroordelen, maar de wil hebben om te begrijpen. Dat we elkaar niet afschrijven, maar elkaar de ruimte geven voor een nieuw begin. Bewaar ons voor onbegrip en wantrouwen, voor ergernis en wrevel. Help ons open te zijn naar elkaar, naar de ander. Dat we samenleven met de ander en de ander als onze naaste, als onze gelijke zien. Wees de kracht van allen die zich zwak voelen en aangewezen zijn op hulp van anderen. We denken vanmorgen ook in het bijzonder aan de situatie van de Afghaanse hulpverleners die Nederland geholpen hebben en nu achtergebleven zijn. We dragen hen aan u op. Mensen in de put of in de war. Allen die tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen. Voor hen bidden wij. Wees de kracht van allen die het gemaakt hebben in dit leven. Die het vertrouwen van mensen hebben. Mensen die hun gaven en talenten kunnen inzetten. Allen die weten wat ze willen. Voor hen bidden wij. Wees de kracht voor allen die u zoeken, die verlangen naar uw rijk en de gerechtigheid die daarbij hoort. Mensen die worstelen met uw verborgenheid, allen die op zoek zijn naar een genadige God. Voor hen bidden wij. Wees de kracht voor heel uw schepping, voor alle bedreigde diersoorten, bomen, planten. Voor mensen die zich voor uw schepping inzetten. Voor allen die uw schepping liefhebben. We bidden u ook in het bijzonder voor de klimaatconferentie. Dat zij mag brengen wat uw schepping ten goede komt. Voor hen bidden wij. Wees de kracht voor allen die geloven. Dichtbij. We denken nu in het bijzonder aan hen die belijdenis gaan doen in hun midden. Heer, wat een voorrecht dat wij u als genadige God hebben gevonden en met u door het leven willen gaan. Voor de kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland bidden wij, maar ook voor de kerken en geloofsgemeenschappen ver weg. In het bijzonder voor onze zusterkerk in Zuid-Afrika, waar we vanmorgen voor collecteren. Maar we bidden u ook voor hen die vervolgd worden om hun geloof of leven in niet-christelijke gebieden. Voor hen bidden wij. Wees de kracht voor allen die leiding moeten geven. Voor alle regeringsleiders. Voor overheden. Hoog en laag. Voor CEO's, directies, besturen en andere leidinggevenden. Voor allen die een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. We denken vanmorgen ook in het bijzonder aan de formatie van een nieuw kabinet. Voor hen bidden wij. Wees de kracht voor allen voor wie het leven soms alles behalve gemakkelijk is. We denken aan hen die te maken hebben met ziekte of tegenslag of moeite. We noemen de naam van Tinko Blanke. We bidden u voor geduld, vertrouwen en ademruimte voor hem en zijn gezin. We denken aan hen die te maken hebben met medische ingrepen, zoals Jan Janssens. Heer, geef hem en zijn gezin alles wat ze nodig hebben. En dat de operatie de verbetering mag brengen waarop ze samen hopen. Heer, genadige God, wees gij de kracht voor ons, dat wij staande mogen blijven, ieder op onze eigen plaats van betekenis kunnen zijn. Levend met u en met allen die ons naast zijn. Heer, help ons elkaar te steunen in de kracht van vernieuwing, om zo vanaf nu niet meer te zondigen. In Jezus' naam. Amen. We sluiten deze viering af met het zingen van lied 364 uit Opwekking. Eigenlijk is het refrein een berijming van het refrein wat in de Bijbel staat. Dat God liefdevol en genadig, trouw en geduldig is. We zingen dat lied en daarna gaan we onder Gods zegen naar huis. Thank you. En die liefde gaat met ons mee in de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.
Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat mij sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij liefdevol zijn als uw warmte wordt gemist. Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid. Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag? Laat mij spreken met moed als uw stem niet wordt gehoord. Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zonde mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder u. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Want ik kan niet zonder u. Zonder uw licht, want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geef mij de wijsheid. niet zonder u. Niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geef u mij wijsheid vandaag.